Zijn ze er allemaal? Zijn de mensen er allemaal zo'n beetje?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Beste mensen, we wilden beginnen met het zingen van een tweetal verzen uit Psalm 68. En het eerste wat we zingen is Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. En daarna zingen we het 15e vers. En als je dat zingt, dan denk je, wat gaan we nou zingen? Want er staat, scheld met uw stem het wild gediert, dat in het riet zo weelderig tiert de stier- en kalverbende. Het volk dat stukken zilver geeft en dus zich onderworpen heeft, maar loert op onze ellende. Gewis, wij zien hen reeds berooid en het oorlogszuchtig volk verstrooid. Nou, dan lezen we alleen maar iets oordeel over mensen die als de beesten zijn. Maar dan lezen we tenslotte, Egypte zal met Morenland tot God verheffen hart en hand, den God van onze vaderen. Dus aan de ene kant lees je in die psalm van ja, het gericht over degene die als de stieren en de kalverbende zijn, die in opstand komen tegen God. En aan de andere kant lees je dat de Heere zich ontfermt over Egypte, Morenland en alle heidenen. Ik dacht dat dat toch wel goed was om dat te zingen, want het Malawiaanse land ligt in het hart van Morenland. Psalm 68, vers 10 en 15. Ik hoorde één iemand die zong een bovenste, maar als je in Malawi iets opgeeft, daar heb ik geen verstand van. Ik hoop het al mee te gaan maken, maar dan beginnen ze vierstemmig te zingen. Daar zijn ze mee geboren, zei er een collega, die heeft er gewerkt. Dus die mensen zijn geboren met vierstemmig. Dus wat dat betreft kunnen wij van Moreland nog wat leren. Maar we zullen allereerst allemaal hartelijk welkom dat u met zoveel hier gekomen bent en... Ja, het is voor ons vanavond als gezin het afscheid van Mieneke, want morgen gaat ze weg. Maar goed, ik vind het fijn dat de mogelijkheid er was dat ze in het midden van de gemeente toch iets kon vertellen van haar werk. En nogmaals, hartelijk dank dat jullie er allemaal zijn ook. Dus heb ik verschillende kinderen gezien. Hartelijk welkom. We gaan een zegen vragen en ook welkom degene die bij de kerkradio meeluisteren. U kunt het niet zien, dat is in de kerk wel zo, maar hier kunt u dus niks zien. Dus de mooie plaatjes die er geschoten zijn, ja helaas, dat is dan zo. Maar we hopen toch dat u ook thuis toch wel een indruk krijgt van het werk in de voor de stichting Kondanani, het weeshuis aldaar. We zullen een zegen vragen voor het woord openen. Heere, zo mogen wij aan de avond van deze dag bij elkaar zijn om samen stil te staan bij het werk onder de bijna meest arme mensen van onze wereld, van uw wereld. Want de wereld is door u geschapen. Maar dat die grote armoede is, dat is mede onze schuld. Heere, wilt u ons een goede avond geven, als het woord inderdaad eerst open gaat en daar enkele dingen uit gezegd zullen worden. Maar zo ook als daar een presentatie zal gegeven worden over het werk in het land Malawi, wat jarenlang geleefd heeft onder het grootste heidendom, maar toch ook het woord van u heeft mogen vernemen door de tijden heen, maar waar toch grote armoede heerst. En we zouden bijna zeggen, hoe kan het toch? Hoe kan het toch? Want u hebt nog nooit de rechtvaardige verlaten en zijn zaadzoekende brood. En zo mag het toch daar ook wel zijn. Er zijn toch mensen die notabene meer rekening houden met uw woord dan hier in ons land. Want in ons land dan is de onverschilligheid ontzaglijk groot. En wat dat betreft, heren, dan kunnen wij u niet begrijpen, de wegen die u gaat. Dan zouden wij zeggen, ach, zou u die mensen niet iets meer welvaart willen geven en pak van ons maar wat af. Want wij brengen het toch maar door. Heere, ontferm u zich over ons allen. We willen het een goede avond maken. En dat we straks naar huis mogen gaan. En dat we het ook mogen zeggen, een bijbellezing, dat is goed. Maar dit is ook goed om zo eens te zien wat er in de wereld gebeurt. En dat er ook nog iets mag zijn van weldadigheid bewezen aan mensen die het verschil vaak niet kennen tussen de linker en de rechterhand. Dat het, zoals we eerder zeiden in een dienst, nu eens niet de orthodoxie is, maar de orthopraxie. Heere, geef ons zo een goede avond. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ik lees een gedeelte uit de Bijbel. Er wordt verschillende keren in Gods woord over Gam gesproken. De stam van Gam. En er wordt ook verschillende keren over moren gesproken. Nou, een van die gedeelten waar het over moren gaat, wil ik lezen. En dat vindt u in Jeremia 38... Jeremia 38 en daarvan de versen 1 tot en met 13. Dat gaat over Jeremia, die hebben ze in de put gestopt. En dan haalt een moorman, die haalt hem eruit. Vind ik altijd een geweldig mooie geschiedenis. En nou past het toch vanavond ook om daar iets over te zeggen. Als Sefatja, de zoon van Matan, en Gedalia, de zoon van Passur, en Jugal, de zoon van Selemja, en Passur, de zoon van Malchia, de woorden hoorden die Jeremia tot al het volk sprak, zeggende: zo zegt de Heere, wie in deze stad blijft, zal door het zwaard, door de honger of door de pest sterven. Maar wie tot de Chaldeeën uitgaat, die zal leven, want hij zal zijn ziel tot een buit hebben en zal leven. Zo zegt de Heere, deze stad zal zeker gegeven worden in de hand van het Heere des Konings van Babel. Datzelfde zal ze innemen. Zo zeiden de vorsten tot de koning: laat toch deze man gedood worden. Want aldus maakt hij de handen der krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven en de handen des ganse volks slap. Als zulke woorden tot hen sprekende, want deze man zoekt de vrede deze volks niet, maar het kwaad. En de koning Zedekia zeide: ziet, hij is in uw hand, want de koning zou geen ding tegen u vermogen. Toen namen ze Jeremia en wierpen hem in de kuil van Malchia, de zoon van Hamelech, die in het voorhof der bewaring was. En ze lieten Jeremia af met zelen. In de kuil nu was geen water, maar slijk, en Jeremia zonk in het slijk. Als nu Ebed-Melech, de Moorman, een der kamelingen die toen in des koningshuis was, hoorde dat ze Jeremia in de kuil gedaan hadden, de koning nu zat in de poort van Benjamin, zo ging Ebed-Melech uit het huis des konings uit, en hij sprak tot de koning, zeggende: mijn heer koning, deze mannen hebben kwalijk gehandeld in alles wat ze gedaan hebben aan de profeet Jeremia, die ze in de kuil geworpen hebben, daar hij toch in zijn plaats zou gestorven zijn vanwege de honger, terwijl geen brood meer in de stad is. Toen gebood de koning de Moorman Ebed-Melech, zeggende: neem van hier 30 mannen onder uw hand en haal de profeet Jeremia op uit de kuil, eer dat hij sterft. Alzo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn hand en ging in des koningshuis tot onder de schatkamer en nam vandaar enige oude verscheuren en oude versleten lompen en hij liet ze met zelen af tot Jeremia in de kuil. En Ebed-Melech de Moorman zeide tot Jeremia: leg nu deze oude verscheurde en versleten lompen onder de oksels uwer armen van onder aan de zelen. En Jeremia deed alzo. En ze trokken Jeremia bij de zelen en haalden hem op uit de kuil. En Jeremia bleef in het voorhof der bewaring. Ja, als we dit lezen, mensen, dan zien we hier een voorbeeld. Voorbeeldige Moorman, een voorbeeldige zwarte man. Wij denken, zwarte mensen zijn hele ongelukkige mensen, maar dit was nou een zwarte gelukkige man. En alles wat daar liep, dat waren diep te betreuren mensen, de koning van Israël in kluis. De koning notabene die op de troon van David zat, Zedekia, verschrikkelijk man. En we lezen dan in die geschiedenis, dat hebben we zojuist uit Gods woord gelezen, dat Jeremia, omdat hij een prediker was van de gerechtigheid Gods, werd hij in de kuil geworpen. En dan was het Ebed-Melech notabene, die vroeg om pardon. Moet die man nou verdrinken, moet die man nou stikken daar in die put? En dan is het Ebed-Melech inderdaad die deze man uit die put mag verlossen. En hij doet dat niet hardhandig, dat hij zegt van: nou, trek die man er maar uit de partouwen. Nee, met mensenzelen, liefdevol en teer, wordt Jeremia uit die kuil getrokken. En de Heere die heeft dat zeer, ja, die heeft dat zeer gezegend, want later zegt hij: ga heen en spreek tot Ebed-Melech de Moorman, zeggende: zo zegt de Heere,
Zie, ik zal mijn woorden brengen over deze stad, maar ik zal u te dien dagen redden, spreekt de Heer. Dus met andere woorden, heel Jeruzalem gaat eraan, maar u en uw huis zullen gespaard worden. Waarom zeg ik dit? Wel, laten wij niet vergeten dat sedert de vloek over Gam uitgesproken is, de mensen in Afrika en gedeeltelijk Azië behandeld worden als derde rangs burgers. Dat zijn mensen die eigenlijk niet meetellen. En inderdaad, er staat dat ze een grote vloek meedragen. Ze zullen een knecht der knechten zijn. Omdat de Gam uiteindelijk zijn vader, zijn dronken vader Noach bespot had. En inderdaad ligt er een vloek over Gam. Dat is ook bewezen door de jaren, door de eeuwen heen. Maar er staat ook van de vrouw dat sinds Adam en Eva gegeten hebben van die verboden vrucht, dat de man over haar heerschappij zou hebben. Dat is niet bedoeld dat die man dat ook werkelijk zou gaan doen, dat hij zou tyranniseren. Maar het is helaas wel daarvan afkomstig. Dat ze als eerste genomen heeft en ze at. En zo is dat ook met het land van Gam. Maar dat is natuurlijk niet het laatste woord. Zo is het wel vaak gezien. En daarom bij kolonisatie zijn die Moren, die zijn ook geknecht. Die zijn op een vreselijke wijze getiranniseerd. Onvoorstelbaar. Wie een klein beetje thuis is in de boekenwereld kent wel dat boek van de hut van oom Tom. Hè? De negerhut van oom Tom, vreselijk. Dat is maar een tipje van de sluier. Ontzaglijke dingen zijn er gebeurd. Maar zo spreekt de Heer niet alleen over het Morenvolk. Want we hebben zojuist gezongen uit Psalm 68. Dat Morenland zich zal haasten om de toevlucht te nemen tot de Heer. En we lezen in Psalm 87, daar gaan we de avond mee besluiten. De Filistijn, de Tyriër en de Moor zullen binnen de Godstad zijn. En wat lezen we in het Nieuwe Testament? Dan is daar een Moorman van Kandatzee. Nee, dat is geen Malawi. Dat is er nog een heel eind bij vandaan. Dat is er misschien wel meer dan 1000 kilometer bij vandaan, Ethiopië. Maar deze Moorman, reken erop dat hij het woord Gods ook verkondigd heeft en verklaard heeft daar in dat Ethiopische land. Hoe zit dat in Malawi? Onze dochter gaat straks wat vertellen over die Kondonani en dergelijke en dat weeshuis. Maar even toch een paar dingen vooraf. Dat Malawi, dat is een land geweest dat zeker tot 1850 in de grootste volslagen duisternis heeft geleefd van het heidendom. En ook nu merk je nog bij mensen dat ze leven met die voorvaderlijke geesten die overal rond waren. De Engelsen zijn er gekomen en de Schotten. Die hebben daar het evangelie gebracht. Ze hebben er met ze onderdrukt. Maar ze hebben natuurlijk ook het evangelie gebracht. Ik denk met name aan David Livingstone. Maar die onderdrukking, en dat heeft het volk wel bijzonder naar de diepte gebracht. Anderzijds is het zo dat wij, als het gaat over christelijke landen, dan moeten we toch zeggen dat Malawi eigenlijk een christelijk land is. Want ze hebben een president. Zijn achternaam weet ik niet meer, maar die naam kan ik niet uitspreken, maar hij heeft zijn voornaam Lazarus. En die beste man, die is professor geweest op een of andere Pinkstergemeenteschool. Daar zijn wij geen Pinkstermensen, maar die Pinkstermensen houden vaak toch wel vast aan de letter van de Bijbel. Jarenlang is die docent geweest aan zo'n school en nu is die sinds een jaar of 4 is die daar president. En als we dan denken bijvoorbeeld aan de praxis van LHBT en dergelijke, wat er hier is, daar is daar geen sprake van. Dat is verboden terrein. En als we dan nog denken aan de eerste dictator zelfs, die zei we moeten geen televisie hebben, die is pas in de 90e jaren er gekomen. Dus die dictator die zei, dat is niks voor het volk. En dus ik bedoel maar, er zijn bepaalde aspecten waarvan wij zeggen, tjoh. Maar anderzijds, ketterijen die zijn er ook overal. En vooral de armoede, want het is de armoede vooral die veel mensen liefdadigheidsprojecten ook aantrekt naar Malawi. En daarom las ik ergens, heet het vandaag wel de Donor Darling. Het geliefde project om liefdadigheid te bewijzen. De Donor Darling. Nou goed, onze dochter probeert daar ook een klein beetje een darling voor te zijn. En daar gaat ze straks wel wat van vertellen. Maar even nog dit vooraf. Er wordt straks ook nog gecollecteerd. En er zijn mensen die dat ook regelmatig steunen. Nou ja, u laat dat maar voorbij gaan. Maar verder voor de anderen hartelijk aanbevolen. Er zijn ook nog wat dingetjes meegenomen die aangeschaft kunnen worden. En ik heb zo brutaal geweest om een paar boekjes mee te nemen over Luther. Sommige mensen hebben dat al, maar anderen nog niet. Het is heel aardig en de opbrengst ervan is ook voor Malawi. Want er zijn mensen die hebben niks met oude dingen. Maar dan zeg ik, er zijn toch ook weer nieuwe dingen en dat is juist dat nieuwe boekje. Dus, we gaan nou luisteren naar Mieneke.
Lukt al.
Mochten ze gelijk vragen stellen tussendoor? Of,
Ik ben nu aan het woord.
Oké. Okay. Kijk.
Ja, dat is beter. Ja, dank u wel. Nou, allemaal van harte welkom. Ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig, want ik heb nog nooit met zoveel mensen gesproken. Dus ik ga er gewoon vanuit dat God me gaat helpen, want ik zie het eigenlijk helemaal niet zitten. Maar ja, ik hoop gewoon dat jullie een beter beeld krijgen van wat ik in Malawi probeer te doen met mijn collega's. En ik zou het heel fijn vinden als jullie tussendoor een vraag hebben, dat jullie gewoon gelijk de vraag stellen, want dan is het misschien ook fijn voor de rest van de mensen die misschien dezelfde vraag hebben en misschien niet durven te vragen. Maar als ik klaar ben met mijn verhaal, ik denk niet dat het heel lang duurt, maar we zullen zien. Dan hebben we ook nog foto's meegenomen. Dus dan kan u gewoon die fotoboekjes bekijken, want ik heb nu wel echt een beetje een selectie gemaakt van een aantal foto's. Maar er zijn dus veel meer foto's en dingen. En dan kan u ook gewoon dat bekijken en dan kan u ook, als u wil, gewoon persoonlijk vragen stellen. Sinds 2021, dus nu 4 jaar, mag ik voor Kondenani werken. Kondenani is een weeshuis, of bestaat uit een weeshuis. En er wonen 105 kinderen, maar het zijn geen baby's. De kinderen zijn op het moment 10 jaar tot 25. Dus het zijn eigenlijk tieners en jongvolwassenen. Maar ze zijn wel allemaal als baby gekomen. Dus dat wel, maar op het moment komt er geen enkel kind meer bij. En dat is ook omdat we willen ze eigenlijk gewoon helpen totdat ze zelfstandig worden. Dus we willen ze onderdak bieden, scholing en het liefst als het kan ook nog vervolgonderwijs. En ja, dit zijn een aantal van de kinderen. Een aantal meisjes. Dus van een aantal jaren geleden. Ja, ik probeer altijd, als ik weer terugkom, om iets voor ze mee te nemen, iets kleins. Omdat, ja, ik kan niet zeggen het is mijn familie, want dat is toch echt anders. We proberen echt het beste voor ze te doen, maar ik heb wel beseft, nu ik daar ben, dat hoe waardevol het is om een echte familie te hebben, met echte broers en zussen en echte ouders die altijd voor je zijn en 100% om je geven. En ja, dat kunnen we ze helaas niet geven. We doen echt ons best, maar ja, dat moeten ze toch helaas missen. Maar dan ja, vind ik het toch mooi dat je toch probeert te laten merken, oké, ik ben op vakantie geweest en dan krijgen ze een kaartje of een snoepje of iets kleins. Dit meisje, ik weet niet of ik het kan laten zien, denk ik niet. Dit is Miria. Dit is Miria. En die werkt bij mij in de kliniek. Want ja, we hebben dus een weeshuis met 105 kinderen. Maar we hebben ook een kliniek. Maar de kliniek die bestaat eigenlijk pas sinds 4 jaar. En de kliniek is eigenlijk voor de kinderen van de omliggende dorpjes. Van 0 tot onder 5. En we hebben dan ook tandarts sinds een aantal jaar. En fysiotherapie voor gehandicapte kinderen. En in de kliniek hebben we dan een dokter. En 2 meisjes van de weeshuis die mij helpen. Miria is een van hen en Maggie, maar die staat hier niet op de foto. En die zijn eigenlijk, ja, die zijn 20 plus, maar er is nog geen vervolgopleiding voor hun beschikbaar. Of ze zijn er nog niet aan toe. Dus die helpen mij dan tot zolang ze naar de volgende stap kunnen gaan. Maar zoals Miria, ja, is eigenlijk best wel sneu. Die heeft ook, die is HIV positief. Dus dat is natuurlijk sowieso al iets moeilijks, wat je leven lang met je mee moet dragen. En ze heeft alleen lagere school. Ze heeft de middelbare school niet af kunnen maken. Dus ja, dat is gewoon heel verdrietig eigenlijk. Maar ik hoop gewoon dat ze toch op den duur, dat er toch iets voor haar, ook een cursus of iets is. Want ze houdt heel erg van iets met haar. Dus ik hoop dat ze misschien toch een kapperscursus of iets, zoiets dergelijks kan gaan doen. En dat vind ik het mooie, om te proberen te kijken van ieder kind als persoon. Wat zijn ze goed in? Wat zijn hun talenten? Wat kunnen we voor hun betekenen voor de toekomst? Dat ze iets met hun talenten kunnen doen. En ja, de een kan wel naar de universiteit, maar heel veel van hen kunnen dat ook niet. En dus we hebben dus die kliniek met de tandarts en de fysiotherapie. En dan hebben we ook een school voor lager onderwijs en voortgezet onderwijs. En dan hebben we de kaasmakerij. Dus de kaasmakerij, dat is van de melk van onze eigen koeien, want we hebben koeien en varkens. Maar dat is lang niet genoeg. Dus we hebben ook een heleboel boeren van omgeving die dagelijks melk komen brengen. Maar die hebben vaak maar 1 of 2 koeien, soms iets meer, maar de meeste hebben maar een enkele koe. En ja, dat is eigenlijk ook het enige winstgevende wat we doen, kaas maken. En de rest is eigenlijk, is het gewoon 100% giften. Want ook zoals de boerderij, dat is, natuurlijk we hebben er melk van en wat vlees, maar dat is niet een hele winstgevende tak. Nou, hier doen ze een spelletje Uno. Ze houden heel erg van spelletjes en zijn ook heel competitief. Ja, en hier is Ada, die is afgelopen jaar bij mij op visite geweest. Dat was echt heel erg leuk. Ook gewoon dat je, ja, dat ze nu ook een beter beeld heeft wat ik allemaal doe. En dan kan je elkaar ook weer beter begrijpen. En ja, ik hoop ook na deze presentatie dat jullie ook een beetje een beter idee hebben van wat ik doe en wat het werken zo'n beetje inhoudt. Ja, dit zijn een aantal scholieren dit van de middelbare school. Ze hebben daar geen, ze zitten niet op een gewone Malawiaanse school, maar ze zitten dus bij ons op het terrein op school. En dat is eigenlijk een thuisonderwijs. Dus het is een Amerikaans systeem. En dan leren ze ook bij elk, ja, het zijn eigenlijk soort boekjes die ze doorgaan. En daar leren ze ook heel veel Bijbelversen. Dus het is echt een christelijk systeem wat ze doen. En dan mijn collega die zeg maar de school een beetje onder de hoede heeft. Die zorgt dan ook dat ze dan prijzen krijgen als ze gewoon heel goed de best gedaan hebben. Als ze het goed doen op school, maar niet alleen dat, maar ook als ze gewoon op een andere manier gewoon bovengemiddelde zijn. Dus het kan zijn dat je gewoon goede cijfers haalt, maar het kan ook zijn dat je heel behulpzaam bent. Want anders mensen die natuurlijk niet, kinderen die niet goed kunnen leren, zouden anders natuurlijk nooit een prijs kunnen winnen. Nou, dit was eigenlijk een filmpje, maar dat gaat niet lukken. Dus er is geen geluid, maar dit is in de kerk dat ze een liedje zingen, maar er is helaas geen geluid bij. Dit was afgelopen kerst. Want ze krijgen met kerst altijd een zak met cadeautjes. Dus dan krijgen we van verschillende donors die dan geld geven. Dan kunnen we voor de kinderen cadeautjes kopen voor onder de 18. Als ze 18 en plus zijn, dan krijgen ze gewoon geld. Dan kunnen ze zelf wat kopen. Maar onder de 18 krijgen ze dan nog cadeautjes. Dus dan ja, is net wie het regelt. Die afgelopen jaar mocht ik het doen. Dus dan had ik gezegd, nou schrijf maar een lijstje wat jullie willen hebben. En dan probeer ik dan zoveel mogelijk te doen wat ze vragen binnen het budget natuurlijk. En toen hebben die meisjes Meria en Maggie die bij mij in het ziekenhuis helpen, in de kliniek, die hebben dan kaartjes gemaakt. Je kan niet echt goed op de foto zien, met hun naam erop en met een bijbelvers of een bemoediging, om het toch een beetje persoonlijk te maken.
Maar ik heb eigenlijk een
vraag. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
Doet u daar nu onderwijs geven of meer verpleegwerk?
Ik werk als leidinggevende in die kliniek. Dus ik ben wel verpleegkundige, maar ik ben niet geregistreerd als verpleegkundige in Malawi. Dus ik werk niet als verpleegkundige dat ik injecties geef of dat soort dingen. Nee, meer dat ik gewoon kijk van zijn er genoeg medicijnen, loopt alles goed, werken ze volgens de regels. Als ze medicijnen meegeven, klopt het? Is het te veel medicijnen? Op die manier, ja. En datzelfde voor de boerderij. Dat ik gewoon een beetje overzicht hou over de boerderij. Als de koeien ziek zijn of varken ziek zijn, wat kunnen we geven, wat kunnen we niet geven? Wanneer gaan we slachten? En als we slachten, ziet het allemaal goed uit? Kunnen de kinderen het eten? Of als ik denk van, nou, het ziet er niet zo goed uit, dan zeg ik, nou, gooi dat maar weg. Maar dan wordt het nog niet weggegooid, want dan eten ze het zelf op. Ja, het moet echt wel heel, heel slecht uitzien dat ze het weggooien. Ja.
Ik heb een vraag. Hoeveel collega's doe je daar?
Nou, de westerse mensen, zeg maar, zijn we met z'n drieën op het moment. Maar er werken 100 Malawianen op het terrein. Dus we hebben onderwijzers, tuinmannen, een accountant, kaasmakerij. Werken 3 mensen, 7 mensen op de boerderij, een dokter. Huismoeders.
Dat zijn allemaal mensen uit.
Allemaal Malawianen, ja. Het zijn er ongeveer 100. Ja. Dus wij, ja. Met mijn 3 collega's, met 3 westerse collega's, zeg maar. Ja. Is het eigenlijk meer gewoon overzicht houden. En we doen dan op zondag om zijn beurt de dienst leiden. Omdat we geen predikant hebben. En we kunnen niet met al die kinderen naar een kerk. Omdat we te ver bij de stad vandaan zitten of bij een kerk vandaan zitten. Dus we proberen dan elke week met een stuk of 6-7 kinderen naar een kerk te gaan. En dan degene die achterblijven, die doet dan, ja, probeert gewoon een dienst te verzorgen voor de kinderen. Dus dat doen we dan met z'n drieën om z'n beurt. En één collega van mij, die doet meer eigenlijk het voorraadbeheer. Dus dat er genoeg, dat ze zeker maakt dat er altijd genoeg eten is. En ze eten dan meestal mais. Als ontbijt, lunch en avondeten. En dat is eigenlijk een soort papje. Een soort pap. Maar je kan dat zeg maar eten met suiker. Maar je kan het ook eten met groenten. Dus dat is eigenlijk. Dan hebben we die mais zeg maar van de kolf. En die kopen we dan voor een heel jaar in. Het zit in van die grote zeecontainers. En dan moet dat 1 keer in de zoveel tijd moet dat gemalen worden. Dus dan. Dan regelt zij dat ze ziet, oké, nu hebben we weer meel nodig. En ja, ze overziet ook gewoon de huismoeders, dat die hun werk goed doen. Als er problemen zijn met de kinderen, dat ze ziek zijn, dat ze komen dan wel naar de kliniek, maar soms is dat niet voldoende. Er is bijvoorbeeld een meisje die heeft epilepsie, dus die moet dan af en toe voor controle naar het ziekenhuis. Of ze hebben een bril nodig, of er moet gekeken worden van welke studie gaan ze doen. Er moet de universiteit bezocht worden. Het is eigenlijk een soort moeder voor de kinderen. Maar het zijn natuurlijk 105. Dus dat is ook best wel een taak die zij heeft. En dan mijn andere collega, die doet eigenlijk, die overziet eigenlijk de hele school. En ook, ja, die is eigenlijk, we hebben nu op het moment geen directeur, dus hij is ook eigenlijk tijdelijke directeur. Ja. Dus, maar echt het werk zelf, is, dat is eigenlijk, dat is gewoon alleen maar lokale mensen. Ja. Ja, het zijn de cadeautjes nog een keer onder de boom. En hier kan je zien dat ze er erg blij mee zijn. Ja, dus zie je dat met kerst, oeps. Dat is gewoon nog voor de kerst dat ze de cadeautjes krijgen. En dan gaan we ook met elkaar eten. En dan was er een bedrijf die dan dat eten sponsort. Dus dan hebben ze een keer wat anders dan het normale. En dit zijn de nieuwe schooluniformen. Dus ze hadden altijd een schooluniform, maar dat was zo'n beetje uitgegaan. Maar nu zijn we weer over op schooluniformen, dus dit is een nieuwe schooluniform. Dus daar zijn ze ook blij mee. En een van de studenten, een van de jongens, die is dus bijna klaar met zijn opleiding voor kleermaken. En die heeft heel veel hieraan gedaan. En de kleermaker die we nu hebben, die... Ja, daar zijn we niet zo heel erg tevreden over. Dus het contract loopt af in april. En dan willen we dan die jongen aannemen. Dan heeft hij gelijk ook een baan. Ja, die man is dan helaas zijn baan kwijt. Maar ja, ik kan niet iedereen helpen. Dat is ook iets wat heel moeilijk is, vind ik. Je ziet eigenlijk zoveel mensen die hulp nodig hebben. Maar je moet gewoon keuze maken. Dus ja. En dit is mijn collega die de school eigenlijk doet. Tenminste, ja, ze geeft geen les, maar ze doet eigenlijk de administratie en alles geregeld eromheen. En dit zijn deze jongen, deze kant, dat is de kleermaker. En er zijn heel veel aardige mensen die van alles maken. Dus dit zijn dan dekens die gebreid worden en daar zijn ze ook hartstikke blij mee. Dat ze gewoon hun eigen deken hebben, want nu... Is het zo'n beetje 30 graden, maar in de winter, we hebben dan winter, zo rond juni begint de winter. En dan kan het ook best wel koud zijn s'nachts. Dus dan heb je ook echt wel een deken nodig. En natuurlijk kunnen we daar ook dekens kopen, maar het is ook gewoon leuk dat je gewoon weet dat iemand speciaal voor jou een deken breidt. En hetzelfde hier voor deze omslagdoeken. Die heeft ook iemand gemaakt voor de kerst, als kerstcadeautje voor de meisjes. Ja, daar zijn ze echt wel heel blij mee. Ik bedoel, ze zijn ook net als wij, hè. Als wij iets persoonlijks krijgen, dan vinden we dat ook gewoon, ja, vinden we dat ook mooi. En dit is de kliniek. Het is de Esther Meijer kliniek. Want de directeur, die dus nu met pensioen is, haar dochter heette Esther Meijer en die is een aantal jaren geleden overleden. Dus heeft de kliniek eigenlijk naar haar benoemd. Dit is hoe het er binnen uitziet. De balie. En dit is de tandartspraktijk in de kliniek. Oeps. En dat is Ada. Die heeft ook meegeholpen. Ja. Dit is de fysiotherapie. Dus we hebben geen echte fysiotherapeut. Dat is heel moeilijk om iemand te vinden. Maar we hebben iemand die een cursus gedaan heeft voor fysiotherapie. En die doet dat 3 ochtenden in de week. En de tandarts die komt 2 dagen per week. En hier is een van de kinderen met de moeder. Oeps. Gaat een beetje te snel. En dit is, want het is echt een heel mooi terrein wat we hebben. En dit is het water wat we hebben op het terrein. En dan kunnen de kinderen ook gewoon lekker zwemmen en trampoline hebben we. Dus dan gaan we dan meestal in de weekenden gaan we daar met de kinderen naartoe. Dan kunnen ze gewoon lekker spelen en voetballen en doen. En de koeien drinken er ook. En plassen in het water. Maar goed, dat gaat allemaal goed. Ja. En de koeien worden met de hand gemolken nog. En Ada heeft het ook geprobeerd. En ze waren erg tevreden over Ada. Ja. Nou, dit is de manager van de boerderij. En die heeft net een kalfje geboren. En deze koeien die geven heel makkelijk kalfjes, dus ze hoeven eigenlijk nooit in te grijpen, dus dat is wel mooi. En dan krijgen ze een poosje de fles. Ze blijven meestal gewoon 2 weken bij de moeder, de kalfjes, en dan krijgen ze gewoon melk voor een paar maanden. Ja, ik heb een hoop foto's van dieren. Dat is ook mijn favoriete deel van het werk. Nou, bijna al mijn broers en zussen zijn vernoemd ondertussen. Sommigen zijn ook alweer dood, maar ja. Ja, en we hadden dus een stier gekocht. Want die hadden we nodig, maar helaas was die alweer dood. Dus, maar nu hebben we deze stier. We hebben hem nog niet kunnen kopen, maar toen ik hier was, kreeg ik van een berichtje dat deze stier te koop is. Dus ik ga proberen dat dat doorgaat, hoop ik. Ik heb al gezegd, alsjeblieft, ga hem nog niet verkopen. Ik heb echt belangstelling voor, maar ik wilde eerst zelf nog even gaan kijken. En dan kunnen we hopelijk weer verder fokken, want anders dan houdt het natuurlijk op met de melk op een gegeven moment. En dit zijn onze varkens en de biggetjes. Dit is het laatste nestje. Meestal hadden ze niet zoveel, maar de laatste keer hadden we er 9. Na 10, maar eentje is er dood gegaan. Dus maar ze groeien niet zo hard, want ze krijgen niet het beste van het beste voer. Dus het duurt toch vaak wel een klein jaartje voordat je ze kan slachten. Nu heb ik een paar foto's die misschien niet iedereen zo fijn vindt, maar dit is hoe we slachten. Dus hier zijn we een koe aan het slachten. In de stal. En dan, De mensen die op de boerderij werken, die 7 mensen, die krijgen dan de onderste deel van de poten, de kop en de huid en de darmen. En de rest is allemaal voor de kinderen. En dan hangen we het vlees een paar uurtjes op en dan gaat het in grote stukken in de diepvries. Nou, dit is van de omgeving, want in Malawi heb je ook heel grote theeplantages en daar werken ook heel veel mensen. En dat ziet er zo uit, dat is echt heel mooi om te zien, heel mooi groen. En dan lopen ze met zo'n ding op hun rug en dan knippen ze het en dan gooien ze het zo in die bak. En dan worden ze gewoon betaald nadat ze geplukt hebben. Dus hier zie je zo'n hoopje liggen en hoe meer ze plukken, hoe meer ze verdienen. En koffie verbouwen ze ook, dat ziet er zo uit. Als het nog niet rijp is, als het rijp is, dan is het rood, maar als het nog niet rijp is, dan is het groen. En wat ook veel mensen doen is vissen. En dan gaan ze, deze bootjes zijn nog wel oké, denk ik. Maar je hebt ook van die bootjes, dat is gewoon eigenlijk een boomstam waar ze in varen. En dan gaan ze ook mee vissen, maar dat is gewoon heel gevaarlijk. Want hier in deze rivier zitten krokodillen. En dan komt het echt regelmatig voor dat dat bootje omgegooid wordt. En dat door de krokodillen opgegeten wordt of een arm of een been eraf gaat. Dus toen de laatste keer toen ik bij de rivier was, toen vertelde die man ook dat de laatste tijd 7 mensen of een arm of been kwijt waren of dat verongelukt waren. En dat is gewoon heel verdrietig natuurlijk, dat die mensen zo wanhopig zijn dat ze door blijven gaan omdat ze toch eten willen hebben. Want anders dan zou je natuurlijk nooit in zo'n bootje gaan, op zo'n rivier gaan. Nou, dit is op de markt. En dit is mijn broer Rinus. Die was ook op visite. Dus dat was ook heel gezellig. En ja, alles ligt gewoon op de grond. En het ziet er allemaal niet zo netjes uit. Maar je kan er wel van alles kopen. En dit is een beetje van de omgeving. Als ik dan een rondje ga wandelen, ziet het er dus een beetje zo uit. Dan zie je de maisvelden. De mais begint een beetje te groeien, maar tot nu toe ziet het er niet echt heel goed uit, maar hopelijk valt het nog mee. En dat is mijn hond, Lassie. Onze werkvondje. Waar ik ook heel blij mee ben. Geeft toch een beetje gezelligheid. En dan hier wat mensen die afgelopen jaar op bezoek zijn geweest. Van Timotheus. Die gingen daar vrijwilligerswerk doen. En toen kwamen ze spullen bij mij brengen. En dat was gewoon ook heel gezellig om gewoon even bezoek te hebben uit Nederland. Want ik moet wel zeggen, het is allemaal prima daar, maar het is wel een beetje eenzaam. Dus dan is het wel heel fijn als ze dan, maakt niet uit, ik kende niet één van deze mensen. Maar dat je dan gewoon, ook al zijn het wildvreemde Nederlanders, dan is dat wel heel gezellig als je even visite hebt. En dit is een mooie foto van een regenboog. En Ja, die heb ik er eigenlijk ingedaan. Ja, dat God gewoon trouw is, waar je ook bent. En dat het gewoon echt een bemoediging is als je dan de regenboog ziet. Dat je weet, oké, God zorgt voor mij, voor iedereen, waar je ook bent. En ook, ja, wat mijn vader ook zei. Wie het ook zijn, of wat voor kleur je bent, wat voor land je woont. God ziet ons allemaal hetzelfde. Die kijkt niet op niemand neer. En ook al denken wij, oh, je bent maar arm of je bent maar niks waard. Of je kan niks. Zo kijkt God niet naar ons. En dat is ook iets wat ik zelf ook iedere keer weer moet beseffen. Dat je echt liefde nodig hebt voor iedereen om je heen. Waar, wie het ook is. En hoe ze er ook uitzien. En niet neerkijken. En soms is dat echt wel moeilijk. Want die kinderen zijn prima. Maar die zijn soms ook echt niet zo makkelijk. Dat ze het bloed onder je nagels vandaan halen. En dan toch te blijven beseffen. God kijkt met liefde naar hen. En dat wordt ook van mij gevraagd. En dat ze vooral echt Gods liefde nodig hebben. In hun eigen hart. Dat ze leren Jezus leren kennen. Dat is het belangrijkste. Om ze daarop te wijzen. En daar steeds weer over te vertellen. En ook gewoon. Ja. Dat ik hoop dat ze dat meenemen. Dat ook al is hun leven moeilijk begonnen, al hebben ze niet de familie zoals wij die hebben. En hebben ze niet de rijkdommen. En misschien ook niet alle studies die ze zouden willen. Dat als ze God in hun leven hebben, dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. En wat echt geluk kan geven. Ja, dat is eigenlijk het laatste wat ik had. Maar ik denk dat er misschien nog veel meer vragen zijn. Of dat jullie nog veel meer willen weten. Maar dan kan je gewoon alles vragen wat je wil. Wat zei je? 4 jaar. Ja. Ja, ze krijgen wel bezoek van hun familie. De een meer dan de andere. Sommigen, er is een enkel kind dat helemaal geen familie heeft. Dus dat we ook helemaal nooit hebben kunnen achterhalen wie de familie zijn. Want soms zijn ze gebracht door mensen. En dan komen die mensen nooit meer terug. Of hebben ze het telefoonnummer achtergelaten, maar werkt dat niet meer. Dus dat is een enkeling die helemaal geen contact heeft. Maar de meesten hebben wel een neef of een nicht. Of soms nog een vader of een moeder. Maar het is niet dat die allemaal zo trouw komen bezoeken. Bij sommigen wel, maar bij de meeste is het maar hier en daar dat ze een keer komen. Meestal als ze komen is het in het weekend. Het is wel zo dat ze, ja, de meesten krijgen wel hier en daar een keer bezoek. Ja. En ook in de vakanties, als ze dan wat ouder worden, dan gaan ze ook soms wel een paar weken naar hun familie toe. Ja.
We spreken
Tsjetsjenië. Dat is de taal van het land, zeg maar, van de omgeving waar ik zit. Maar er zijn ook meer talen.
Spreekt u daar nog?
Nee, nog niet. Dat is, ik hoop daar deze maand mee te gaan beginnen. Want toen ik daar kwam, was mijn Engels al zo slecht. Dus nu is mijn Engels oké. Dus nu kan ik naar het volgende level. Ja. Maar de mensen die op school gezeten hebben, die spreken meestal wel goed Engels. Ja, dus je kan eigenlijk wel goed zien als ze niet Engels spreken of bijna niet, dan hebben ze meestal ook niet veel school gehad. Ja.
Als ze nou klaar zijn met hun studie, dan
ja.
Terug de maatschappij in
ofzo? Ja, dan gaan ze dus werk zoeken. Maar dat is ook niet altijd zo makkelijk om werk te vinden. Maar dan gaan ze inderdaad, dan gaan ze weg. Ja. Maar we hebben nu een aantal die al weg zijn. Dus eentje heeft maatschappelijk werk gestudeerd. En die heeft nu een baan gevonden. Er is eentje die is verpleegkundige, die heeft een baan gevonden. En eentje die heeft Engels gestudeerd, die is Engels leraar, Engels docent. Dus er zijn er wel al een aantal en eentje die heeft milieukunde gestudeerd, maar die kon geen baan vinden. Dus die doet nu administratie op de school. Dus die heeft ook een baan, maar dan niet buiten het terrein. Maar we proberen wel dat ze dan wel weggaan. Dat is natuurlijk voor hun ook beter dat ze hun eigen leven gaan opbouwen dan dat ze altijd maar daar blijven wonen. Want dat is natuurlijk ook niet helemaal gezond.
Hoe zijn ze daar nu gekomen?
Wat zegt u?
Hoe zijn die kinderen daar nu gekomen?
Die kinderen zijn allemaal als baby gekomen. Ze zijn allemaal gebracht. Dus,
uit armoede?
Ja, uit armoede. Dus er was in die tijd ook heel veel aidsproblematiek. Dus dat was ook er zijn echt, nu zijn er nog 105 kinderen, maar toen die baby's kwamen, toen waren er echt honderden kinderen zijn daar op een gegeven moment geweest. Maar heel veel zijn overleden vanwege de aids. Maar nu hebben ze goede medicatie, dus nu overlijden er niet meer zoveel kinderen. Maar die zijn allemaal gebracht door familieleden of kennissen die daar niet voor konden zorgen. Of via de, hoe noem je dat, maatschappelijk werk. Ja, dat ze dan hoorden, oké, hier zijn kinderen, weeskinderen waar niemand voor kan zorgen. Heb je een plekje voor om ze groot te brengen? Ja.
En ervaren jullie ook dat is vijandelijk ten aanzien van het bijbelonderwijs vanuit de omgeving?
Dat niet, want het is wel een heel christelijk land. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Maar je merkt wel echt dat geloof in boze geest, dat wel. En ook als kinderen dan... kinderen, sommigen zijn echt al 18 plus. Die gaan dan een paar weken naar hun familie. En dat ze dan ook zeggen, ja, dan gingen mijn... De familieleden gaan dan, zeg maar, naar een waarzegger. Of naar iemand die dan allemaal dingen doet met geesten en dingen. En dat ze dan wel echt verward terugkomen. Dat ze zoiets hebben van, maar dat kan toch niet. En wat moeten we hiermee? Dat ze dan... Dat vinden ze heel moeilijk. Ja. Dat speelt echt wel een hele grote rol in het land. Ook al zijn ze christen, dat ze dan tegelijkertijd ook nog in dat soort dingen geloven. Ja.
Hoe staan jullie financieel
voor? Op zich wel goed, ja. Ja, maar die directeur die het opgezet heeft, die heeft het... zo'n beetje 27 jaar geleden heeft ze het opgericht. Maar die is nu 80 en die heeft Parkinson. Dus die moest er echt mee stoppen. Die kon er niet mee doorgaan. Dus die heeft nog wel... Ze is nog wel bij betrokken. Maar die kan niet meer de leiding op zich nemen. Dus op zich had zij het wel hele goede contacten. In Nederland, maar ook in Zuid-Afrika, in Engeland. Dus ze heeft wel een heel groot netwerk. Maar het is... op het moment... Het is haar netwerk, ja.
Want jullie zitten al een poosje met zo'n stier te maken, dat
eigenlijk niet. Nee, die stier.
Ja.
Nee, we hadden een stier.
Een beetje overleden, geloof ik. Ja. Toen kwam er een nieuwe
en dat ging niet goed met dat beest. Dus ik had iets aan de hand. Dus ik had hem medicijnen gegeven, want ik dacht misschien zijn het wormen, maar het ging nog steeds niet goed. En op een gegeven moment wilde hij het niet meer eten. En bleef hij op de grond liggen. En toen had ik zoiets, het gaat echt niet goed. Dus na een weekje had ik zoiets, ik kan nu niet langer wachten, dus ik moet hem wel slachten. Maar toen zag ik allemaal abscessen. En ik maak gewoon altijd alles, mis ik niet. Maar ik zeg toch hun wat ze moeten doen en dan kijk ik ernaar. En dus ik zeg, maak die maag maken we sowieso altijd open. Want dan kan ik zien wat erin zit. En toen zaten er al spijkers in. Dus ja, dat hij zich niet lekker voelt. Nee, dat... Nou, dat kan zijn dat er ligt natuurlijk ook wel afval. Dus als dat... En die eten met hun tong, grazen ze, nemen ze grote plukken gras. Dus als daar dan spijkers liggen, dan nemen ze dat ook mee naar binnen. Maar dat gebeurt in Nederland ook wel, dat koeien metaal eten.
Hoe kun je het dan verkopen voor de volgende keer?
Nou, ik laat ze altijd... we noemen dat cowboys, maar het zijn geen echte cowboys. Maar in ieder geval die mannen die dan met de koeien lopen als ze aan het grazen zijn... die moeten altijd een zak meenemen... En dan moet ze al het plastic, want ik heb ook al twee keer eentje gehad die doodging omdat er allemaal plastic in die maag zat. Dus dan laat ik hun al het afval oprapen. Maar dat is eigenlijk ook voor iedereen op het terrein. Dat al het afval wat er ligt altijd opgeraapt moet worden.
Hoe lang ben je dan al bezig met zo'n nieuwe stier gaan? Wat kost het staan, zo'n stier?
Het hangt er een beetje vanaf. Het is zo'n beetje tussen de 500 en 1000 euro.
Ja. Een stiertje wat je daar straks liet zien. Maar...
Ja, ja. Ja.
Omdat je maar een ding voor daar weer moet
hebben. Ja. Ja.
Ja.
Ja, deze zal eerder naar de 500 zijn. Maar
dat is nu nog niet mogelijk om dit te kopen dan?
Nee, omdat er dan andere prioriteiten zijn. Dan zeggen ze van nou, dat vinden we niet.
Maar gisteren toch ook wel?
Ja, ja, ja. Ja, maar er zijn gewoon zoveel dingen. Er zijn natuurlijk ook de kinderen zijn natuurlijk wel nummer 1. Dus dan wil je niet dat je gaat zeggen, oké, we gaan een stier kopen en dan kunnen we je studie niet betalen. Maar aan de andere kant, als je geen stier hebt, dan worden er op een gegeven moment ook geen kalfjes meer geboren. Dus dan gaat de melkproductie ook omlaag. Dus dat kan natuurlijk ook niet. Dus ja. En ze wil ook altijd zorgen dat er genoeg geld is, dat ze de salaris uit kan betalen. Dus als je gaat een beetje risico's gaan nemen en je hebt geen reserves, dan moet je personeel gaan ontslaan. Dat kan ook niet. Dus. Ja.
Die ervaren dat natuurlijk toch wel een stukje als familie dat ze verlaten.
Ja.
En komen ze dan geregeld terug?
Niet vaak. Nee, dat vind ik ook vreemd. Maar ze komen wel eens terug, maar niet veel. Nee, af en toe komen ze. Maar ze hebben wel daar ook Facebook en telefoons. Dus zo op die manier hebben ze wel contact met elkaar. Ja. Nee, maar ze komen niet veel langs. Ja, maar ik denk toch dat het ook gewoon het geld, dan moeten ze natuurlijk wel geld betalen om langs te komen. Dat is dan ook vaak weer wat ze tegenhoudt om regelmatig langs te gaan. Ja. Nee, dat is echt gewoon op dat moment van hun eerste salaris, van wat ze dan hebben. Ja. Maar ze krijgen wel bij ons vanaf 18 krijgen ze een klein beetje zakgeld. Maar ja, dat is niet heel veel. Dus dat is eigenlijk ook gewoon om deodorant of kleine dingetjes te kopen. Maar daar zouden ze wel van kunnen gaan sparen. Maar het is in principe, als ze klaar zijn met de opleiding, dat ze pas echt kunnen gaan sparen. En het hangt ook van hun familie af. De een heeft familie die wel af en toe een gift kan geven. Maar de meeste niet. Maar sommigen hebben toch wel in hun familie mensen die iets meer hebben. Of dat ze, wat ook veel gebeurt, is dat ze dan gewoon bij hun familie tijdelijk gaan wonen. Als ze nog niks kunnen betalen. Als er familie is waar ze in de buurt een baan kunnen vinden. Ja. Nog andere vragen?
Je zei net dat veel baby's en gebracht werden omdat ze eens op de ouders hadden of de kinderen
ja.
hadden. Die jonge mensen die er nu zijn.
Zeven. Ja.
En die. Dan heb je wel een goede medicatie.
Ja, die krijgen dagelijks medicatie ervoor en dat is heel stabiel.
En als ze met jullie weggaan, dan blijft die medicatie doorgaan?
Dan moeten ze daarmee doorgaan, ja. Ja. Dus dat is dan natuurlijk aan hunzelf. Want als ze weggaan, zijn ze volwassen. Dus dan mag je toch hopen dat ze tegen die tijd wel dat zelf oppakken. Ja. Maar ze moeten één keer in de zoveel maanden moeten ze naar de kliniek voor controle. Dus als ze gewoon daar naartoe blijven gaan, dan krijgen ze natuurlijk die medicijnen ook steeds mee. Die medicijnen krijgen ze gratis van die kliniek. Vanuit het land zelf. Dus daar hoeven ze niet voor te betalen. Dus dat kan niet het probleem zijn dat ze het niet innemen. Ja, je blijft er wel levenslang aan vastzitten. Ja?
Je had het over in de rivier de krokodil, maar op dat terrein zelf, is dat veilig voor tegen roofdieren?
Ja, we hebben zo'n heel hekwerk eromheen zitten. En en 's nachts zit het allemaal op slot. Dus dat, ja, er lopen wel, in het droge seizoen lopen er wel hyena's in de buurt. Maar die kunnen eigenlijk niet zomaar over het hek springen. Dat is in ieder geval nog nooit gebeurd. Maar slangen heb je wel. Dus af en toe zie je wel een keer slangen rondlopen. Maar als je die gewoon met rust laat, valt het ook allemaal wel mee. Ja. Ja.
Je had het net geloof dat het personeel wat salaris krijgen.
Ja.
Hoe is dat persoonlijk voor jou? Ja, misschien een heel persoonlijke vraag die ik nu zo stel. Maar krijg jij een salaris? Of is het meer echt jouw liefde werk, jouw liefdadigheid?
Ja, nee, we krijgen geen salaris, maar we wonen daar wel voor niks. Dus dat wel, maar het is, wij krijgen geen salaris, want dat heeft ze eigenlijk bewust zo gedaan dat ze niet wil dat mensen heel makkelijk voor zoiets kiezen. Dat je er zelf moeite voor moet doen, voor een achterban. En, ja.
Maar zijn er dan ook nog meer die daar werken op die manier zoals jij dat doet?
Ja, met z'n drieën.
Maar die anderen dus niet.
Nee, dat zijn allemaal Malawianen. Die krijgen allemaal slagen. Ja, ja, ja.
Dus zou dit wetboek zijn?
Wat, de salaris van die mensen? Nee. Nee, dat is een beetje €50 per maand. Maar voor daar kunnen hun er wel mee rondkomen, omdat ze, ja, hun leven niet op een westerse manier. Dus hun gaan niet naar een gewone supermarkt. En ja, maar ze hebben dan ook wel echt weinig natuurlijk. Maar de salarissen zijn daar niet zoals hier. Dat is echt heel, heel anders.
Maar die daar werken, zijn die daar intern of moeten die dan ook nog zelf
ergens? Nee, alleen de huismoeders, die zijn daar dag en nacht. Dus die gaan dan. Ja, die hebben elke week 2 dagen vrij. Dat ze zo een beetje roleren. Maar die zijn er dag en nacht. Maar die, wel dat ze ook gewoon vrij zijn natuurlijk. Maar gewoon de rest, die, de accountant en de, alle mensen die daar verder werken, die gaan allemaal gewoon naar huis. Dus die gaan of lopend naar huis, of met de fiets, of met openbaar vervoer. Net hoe ver ze van de werk af wonen. Ja. Maar er is maar één, alleen de accountant heeft een auto. Maar dat is niet eens zijn eigen auto. Die is nog aan het afbetalen en verder heeft niemand een auto. Een fiets of een motor soms, maar verder niemand. Nee.
Ik zei je straks van die goede doelen waar ik mee moet werken.
Ja.
Eén daarvan is El Cairo in de Dominicaanse Republiek. Daar hebben we heel veel last van dat boevend, ik noem het maar even, kwade mensen, daar een muur kapot breken en dan spullen daar weggaan. En dan mag dat van de overheid, is dat dan van die.
Ja.
Hebben jullie last van mensen buitenaf, het is geen criminele land, het is een christelijk land, hoorden we straks al. Maar hebben jullie wel last dat er verkeerde mensen binnenkomen en dan ook dingen mee willen nemen of meenemen?
Dat ze stelen. Niet per se van buitenaf, maar van die binnen ook. Ja, maar niet allemaal natuurlijk, maar er gebeurt wel dat er gestolen wordt.
Maar niet van de
Nee, nee, dat gelukkig niet, nee. Maar ik denk, het is natuurlijk geen excuus, maar ik denk dat het ook door de armoede komt. Dat het heel verleidelijk is om niet te stelen. Dus, maar niet om het goed te keuren natuurlijk, maar ja. Als je dan zo'n koe aan het slachten bent, en je zou ook wel heel graag een stuk vlees willen, dan is het denk ik best moeilijk om dan dat niet te pakken. En dan denk ik, als je gewoon op een bedrijf werkt, denk ik dat er ook best mensen zijn die een keer een pen meenemen of wat pakken. Dus ik denk niet dat hun de enige zijn die dat soort dingen doen.
Het zijn vaak de meer bedoelingen die steden als de bedoelingen.
Ja. Dus, maar soms als ze echt veel stelen, dan worden ze ontslagen. Maar goed, het is niet gezegd dat de volgende geen dief is. Maar ja, je moet wel ergens grenzen stellen. Je kan niet alles maar laten gebeuren. Want ik heb ook een keer een tuinman gehad die dan medicijnen gestolen had. En ik dacht, nou, ik ga er niks van zeggen, ik vind het zielig. Maar ja, ik kreeg later wel op mijn kop dat ik niks gezegd had. Maar ja, het zijn lastige dingen. Ja.
Er is net een collecte aangekondigd. En ik denk dat het goed is om even te melden dat als mensen misschien niet daarop gericht hebben, dat het rekeningnummer van de telefonie daar wel beschikbaar voor is om daar een gift te doen. En dan kunnen we die gift doorsluizen. En ik heb 2 doelen gehoord. Ik denk dat jij al wat personen misschien wel in je ondersteuning wat kunt gebruiken. En ik heb ook begrepen dat er een stier nodig is. Dus wie weet kunnen we daar weer iets betekenen.
Ja, dank u wel. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn.
Misschien nog een dame. Ja.
Ja.
Je zei dat ze nu geen medische meer gaan, maar is dat nu niet meer mogelijk dat medische gebruikt worden of speelt dat niet meer?
Het speelt ook minder, maar het is ook dat we zeker willen maken dat voor de kinderen die er nu wonen en de jongvolwassenen, dat we ook een opleiding en tot het einde toe kunnen garanderen. En als we alleen maar meer kinderen aannemen, dan kunnen we dat niet meer garanderen. En nu is die directeur natuurlijk ook eigenlijk weg. Dus het hangt er ook vanaf wat de opvolger met het project wil doen. Dus misschien dat die iets anders wil doen dan Ja. Ja. Nee. Nee, dat is al een jarenlang probleem.
Hoe breed is de achterban? Dus ook nog van andere.
Ja, we hebben. Nederland hebben we een achterban, in Zuid-Afrika, in Amerika en in Engeland. Dus in Zuid-Afrika is ook een kerk die ook in bestuur zit. Die ook echt probeert te zoeken om mensen te vinden. En die komen met hun kerk ook af en toe een paar weken of een aantal dagen om vrijwilligerswerk te doen. Of zeg maar een soort activiteitenweek voor de kinderen. Dus die zijn ook wel echt, die proberen ook heel actief iemand te vinden. Maar het is gewoon heel moeilijk om mensen te vinden die zoiets over willen nemen. Ja.
Waarom hebben varken twee rijen teelt?
Wat zijn?
Waarom hebben varken twee rijen teelt?
Dat kan niet meer nul melk geven.
Is er verder niemand meer die een vraag heeft aan Mieneke? Dat kan nog. Ze is er nog, want morgen dan red je het niet meer. Dan moet je allemaal gaan mailen.
Maar ik wil nog één ding zeggen.
Oké. Okay.
Ja, ik wil in ieder geval iedereen heel erg bedanken. Nog een keer dat jullie allemaal gekomen zijn. Maar ook, ik wil sowieso mijn ouders bedanken. Voor de steun sinds ik daar ben tot nu toe. Dat ze gewoon ontzettend veel voor me doen en... Ook mijn broers en zussen en gewoon iedereen, ook de kerk hier. Want ik bedoel, ik ben natuurlijk niet via de kerk uitgezonden, maar ik waardeer het wel enorm dat ik toch regelmatig een gift krijg. En ook gewoon iedereen persoonlijk hier die ooit een gift gegeven heeft, ik waardeer het echt enorm. En ja, ik weet niet altijd wie het is, maar ik wil nu wel gewoon van de gelegenheid gebruik maken om jullie echt te bedanken, want dat betekent echt enorm veel. Ook kaartjes en cadeautjes die ik soms gekregen heb. En ik weet ook zeker dat er mensen zijn die voor me bidden. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Want dit is... Kijk, ik ben daar dan. Maar dat is gewoon één mens. Maar er zijn zoveel mensen die mij steunen. En die het eigenlijk met mij doen. Ik kan dat in mijn eentje niet. Want dan komt er helemaal niks van terecht. En je hebt elkaar gewoon nodig. En ik hoop dat jullie dat ook gewoon beseffen. Dat gewoon alleen maar door hier te zijn. Dat is... Dat je een deel bent van wat we daar proberen te doen met elkaar.
Goed, we kunnen koffie drinken straks, hè. Dan zullen we het eerst maar afsluiten. Dan zingen wij Psalm 87. En als we hem helemaal gezongen hebben, dan is de collecte ook rond. Ja, niet dat daarvoor is 87, 5 versjes. Maar... Het is wel zo, we zingen ze allemaal, maar die horen bij elkaar. Het is. Dan ga je gang. Ja, nou kan je nog. Ja. En hier mag het.
Ik voel me soms een beetje schuldig dat ik mensen niet zo goed op de hoogte hou. En daar ben ik ook gewoon niet zo goed in. Ik ben sowieso niet echt goed in communicatie. Maar ik denk als er misschien mensen zijn die dat wel zouden willen, dat ik gewoon meer zou laten weten, dan kan u een naam opschrijven, een telefoonnummer of e-mail. En dan, want ik wil eigenlijk een WhatsApp-groep maken. Dus als mensen belangstelling hebben, dan kan ik die gewoon in de groep zetten. En dan kan ik af en toe daar iets in plaatsen, of foto's of iets wat we doen. Dat jullie op die manier een beetje op de hoogte gehouden worden. Of als je een mail wil ontvangen, kan ook dat ik het op die manier doe. Want kijk, straks als mijn ouders weg zijn, dan komt er ook niet meer zoveel informatie binnen natuurlijk. Dus als jullie toch wel gewoon op de hoogte willen blijven, dan kan het dus op die manier.
Dan doen we het wel via gedien. Ja, er blijft er toch één wonen hier. 2, ja zeker, Jan ook. Psalm 87 zingen we en dan wordt er gecollecteerd en dan zullen we eindigen met gebed. We zullen nog een zegen vragen. Heer, zo zijn we aan het eind van deze avond gekomen waarin Minike het een en ander verteld heeft over haar werk in Malawi. En dan moeten wij u eerlijk bekennen, wat zijn wij een ontevreden mensen. Wat zijn we allemaal van gemakken voorzien. Wat hebben we een weelde. En als we dat vergelijken met die mensen, leer ons te waarderen wat we hebben. En wilt u ons bovenal ook leren dat uiteindelijk met alle weelde we maar één ding nodig hebben. Dat is een borg voor onze ziel. Bedekking van onze schulden. En of we dan een blanke huid hebben of een zwarte huid. Dat bloed van u, o Heere Jezus, dat heeft die Moorman van Kandes zo benodigd. Dat had die Ebed-Melech benodigd. Dat hebben die mensen, dat hebben we ook alle nodig. Buiten u kunnen we niet leven. En buiten u kunnen we niet sterven. Gedenk Minike als ze morgen de reis weer aanvaardt. En dan begint het weer, het werk. En ook het vaak alleen zijn. Heren, te midden van een vreemde cultuur, gedenk ze. En we gedenk niet alleen haar, maar alle die werkzaam zijn in zending, evangelisatie of maatschappelijk werk buitenslands. Heren, wees haar nabij. Gedenk in ieder onzer als we straks weer van hier gaan. En wilt u ook ons alle leren onderwijzen door uw woord en door uw geest. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. U kunt dus een bakje koffie drinken. En allemaal nogmaals hartelijk dank voor de belangstelling. En u begrijpt wel, dit is geen erfenis van mij. Want dan zou er nooit iemand naar het buitenland gaan. Maar dit is iets meer wat ze met de moeder heeft, denk ik. Maar goed, het zij zo, maar allemaal wel thuis.